Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De Lamar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Royakkers op 17 juni in het De Lamar Theater in Amsterdam.
Kortie Media.
Ruim 600 Russische spionnen zijn de afgelopen jaren uitgezet door Europese landen. Volgens oud-AIVD-topman Rob Bertolet is dat slechts een fractie van het aantal Russische spionnen dat actief is in Europa. En volgens een Engelse denktank is het Russische spionnenleger inmiddels weer op volle sterkte. Tegelijkertijd zag Rusland de aanslag in Moskou juist niet aankomen. Hoe kan dat? En ja, Dave en ik waren bij een debatavond met de nieuwe baas van de MIVD en we gingen daar niet bepaald met een gerust gevoel weg. Want zijn de Nederlandse inlichting- en veiligheidsdiensten wel in staat om ons te beschermen tegen buitenlandse dreigingen? Mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. Samen maken wij de onzichtbare digitale wereld zichtbaar hier aan het Digitale Front. Welkom. Vandaag woensdag 27 maart. Dave, goedemorgen.
Ja, ik ben helemaal van me apropos dat we niet op vrijdag opnemen, Harm.
Ja, het is even shocking, hè?
Even wennen.
We hebben het vandaag over de spionagedreiging die ons staat te wachten en of we daar wel klaar voor zijn. En we hebben natuurlijk de cybertips aan het einde en dat doen we vandaag niet alleen. Hè?
Nee, we hebben een hele interessante gast vandaag, namelijk expert inlichtingen en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden en Eerste Kamerlid bij D66, Willemijn Aarts. Dus volgens mij heel belangrijk dat je er bent. Welkom. Je schreef ook nog eens een boek met de pakkende titel Diensten met Geheimen, waarin je beschrijft hoe onze inlichting- en veiligheidsdiensten te werk gaan aan de hand van waar gebeurde verhalen. Mm-hmm. Maar vooral die titel, die pakt mij wel heel erg. Kan je die eens kort toelichten?
Ja, weet je, er wordt vaak gesproken over geheime diensten. Maar wij weten allemaal dat die diensten in Nederland gewoon bestaan. We hebben een militaire inlichting- en veiligheidsdienst, een algemene inlichting- en veiligheidsdienst. Dus de diensten zijn niet geheim, maar het zijn wel diensten met geheimen. Ze kunnen niet over al hun werk zomaar vertellen.
En daar zit ook de cover, hè, want je liet hem net al even zien. Maar Dave, dit is dus het boek. En als je nou even kijkt, het is allemaal de titel. Er is een heleboel weggelakt in het zwart. Je spot UV, dus het voelt ook goed. Maar dit is toch vet?
Is dat gelijk een cynische knipoog naar de diensten of valt het mee?
Nee, het is helemaal geen cynische knipoog. Het is eigenlijk bedacht, waar we nadenken over die cover van het boek. Moet dan het gebouw erop? Nou, ik vond het een beetje saai. En toen
een van de lelijkste gebouwen. In ieder geval, de AIVD heeft een van de lelijkste gebouwen.
Oh ja, echt. Zeker. Nee, en toen kwam er een bericht naar buiten dat er een Russische spion Nederland was uitgezet. Die wilde gaan spioneren bij het internationaal strafhof. En toen werd ook zijn legend, zijn verhaal, hè? Wat hij had bedacht, hoe zijn leven eruit zou zien, naar buiten gebracht. En daar waren stukjes uitgelakt die te veel informatie zouden geven. Toen dacht ik, ja, dit is het beeld wat ik ook heb bij het werk van die diensten met geheimen. Zo wil ik dat het boek eruit ziet.
Ja, niet meer dan logisch volgens mij. Je bent dus ook Eerste Kamerlid, maar ook expert inlichting en veiligheidsdienst. Een behoorlijk specifiek gebied, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waar komt die interesse vandaan?
Ja, ik ben ooit afgestudeerd op terrorismebestrijding door de internationale gemeenschap. Ik heb een poosje in New York gewoond, waar ik ook keek wat de Verenigde Naties nou kon doen in dat hele veiligheidsdomein. Nou, eigenlijk kwam van het een het ander.
Willemijn, je geeft ook les op de Universiteit Leiden. Wat hoop je nou jouw studenten bij te brengen?
Nou, verschillende dingen. Ik denk dat ik hoop dat ze meer weten over het werk van die diensten. En vooral ook hoe dat in een democratie werkt. Hè? Want je geeft die diensten hele bijzondere bevoegdheden die echt ver kunnen ingrijpen in het leven. Met daarbij de waarborgen die erbij bij horen. Zodat we wat meer vertellen. Juist omdat die diensten zelf niet altijd naar buiten kunnen gaan. Maar wij leren ze ook wel heel veel analyse techniek. Hè? Dus hoe doe je nou onderzoek naar dingen waarvan je van tevoren weet dat je wat mist. Ja. En als je gaat wachten tot je de complete puzzel hebt, dan ben je te laat om in te grijpen. En dat is wel een vaardigheid die je eigenlijk in verschillende domeinen ook in kan zetten.
En wat kunnen jouw studenten dan straks met die kennis die ze bij jou ophalen?
Ja, dat is natuurlijk geheim. Hè? Dat kan niet. Ja, je ziet dat veel studenten komen terecht bij diensten, maar ook bij de politie of in het veiligheidsdomein, bij de overheid, ook natuurlijk in het bedrijfsleven. Maar ook wel bij bedrijven die heel erg naar de lange termijn gaan kijken. Hè? Dus hoe ontwikkelt de wereld zich in de komende 10, 20, 30 jaar?
Ja. Zie je meer aanwas door alles wat er nu speelt?
Nou, we hebben eigenlijk een heel consequente groep studenten. We zijn hier ooit op de Universiteit van Amsterdam begonnen. We hebben er nu ook 200 per jaar derdejaars bachelorstudenten. De master loopt eigenlijk heel goed. Dus dat is redelijk consequent.
We kunnen er eigenlijk niet omheen. De terroristische aanslag in Moskou. 139 mensen kwamen om het leven. Nog eens 182 mensen raakten gewond. Een verschrikkelijk gebeurtenis natuurlijk. Maar wat heel erg opvalt is dat de Russische geheime dienst, de FSB, ja, die probeert toch echt te wijzen naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne, die daar op een manier betrokken bij zouden zijn. Althans, dat is een beetje de spin die ze eraan willen geven. Willemijn, is dat opvallend?
Nou, het is niet op. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Hè? Alle mensen die slachtoffer geworden zijn, familie hebben. Het is niet echt opvallend. We zien dat vaker. En het is een tactiek die meerdere landen inzetten, maar Rusland heel vaak. Hè, proberen om schuld in andermans schoenen te schuiven. Soms iets wat ze zelf hebben gedaan. Nou, dat is. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Ik kan me voorstellen dat dat niet het geval is. Maar wel proberen natuurlijk het te framen dat jouw tegenstanders iets gedaan zouden hebben. En vooral ook dat je er zelf dus geen schuld aan hebt dat het is gebeurd.
Dus meteen dat narratief, een ander narratief de wereld in gooien. Ja. Om mensen maar op het verkeerde been te zetten.
Absoluut.
Dave en ik waren vorige week bij een debatavond van de Bali hier in Amsterdam. Daar was dus Peter Racing. Dat is de nieuwe directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Die was daar te gast. En Peter Racing zei dus dat Rusland ervan uitgaat dat het altijd in conflict is en altijd omsingeld is door vijanden. Dat is natuurlijk best wel zwaar. Waar komt dat vandaan?
Ja, ik denk dat dat echt uit de geschiedenis van het land komt, dat je dus op een hele andere manier nadenkt. En dat is wel iets waar waar Nederlandse inlichting- en veiligheidsdiensten en ook diensten in Europa wel mee te maken hebben. Je opponent, je tegenstander, denkt niet zoals jij denkt. En als je kijkt naar we noemen dat dan wel intelligence failures, dingen die misgegaan zijn, dan zit dat er vaak ook in dat je dus toch niet goed genoeg hebt kunnen verplaatsen in je tegenstanders. Dit is ontzettend belangrijke informatie voor diensten om zich te realiseren hoe andere landen denken, kijken. Je probeert er altijd achter te komen, wat zijn nou de intenties van je tegenstander? Wat willen ze? Mm-hmm. Wat kunnen ze? Wat zijn hun capaciteiten? En hoe doen ze dat? En dat probeer je goed in kaart te brengen. Dan kan je zelf ook opereren.
Wij hebben natuurlijk ook met allerlei dreigingen te maken in Europa en Nederland. Kunnen wij iets leren van die houding? Zouden we ons misschien ook gewoon zo op moeten stellen?
Ik denk dat het een hele vermoeiende is. Maar ik probeer dat net al wel te zeggen. Van wij zijn democratische rechtsstaten. En daar hebben we diensten.
En wie is wij? Het Westen?
Denk aan Nederland, de Europese Unie, Verenigde Staten. Een rechtsstaat met de checks en balances. Dus je kan de macht van de overheid niet zomaar inzetten. Er zijn waarborgen. Je moet je aan het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens houden. Tegenstanders als Rusland en China, die hebben er natuurlijk volledig geen boodschap aan. Die kunnen dus opereren en een plan maken voor nu en de komende 20 jaar. Nou, wij hebben verkiezingen, kabinetten, et cetera, die prioriteiten bepalen. Mensenrechten hebben er natuurlijk nog nooit van gehoord. Daar zit echt geen toetsingscommissie of een toezichtscommissie te kijken wat er gebeurt. Dat maakt het speelveld heel anders. Ik zou er niet voor willen pleiten dat wij ons als dat soort landen gaan opstellen.
Maar zou dat niet op sommige plekken wel nuttig kunnen zijn?
Ja, maar weet je, die diensten zijn er in Nederland juist om onze democratie te beschermen. En als je daar dus te ver van afgaat, dan ga je af van wat je nou eigenlijk wil beschermen. Als je richting het doel voorbij. Ja. Ja.
Je hebt de debatavond van de Bali ook teruggekeken. Mm-hmm. Wat viel jou het meest op?
Ja, ik denk dat het een heel gebalanceerd verhaal is. Ik vond het ook wel mooi. Jurie Albrecht, de directeur van de Bali, die gaf ook aan waar je nou zelf mee te maken hebt. Want het verhaal van de diensten, dat vertelde hij heel goed. Maar de impact ook in de maatschappij. Hè, dat ontwrichtende, dat maar proberen. Hè, niet eens om direct een oorlog te winnen, maar om genoeg verdeeldheid te zaaien. En hoe dat werkt. Dat vond ik heel mooi dat ze dat zo uiteenzetten.
Dave en ik hadden allebei niet echt het idee dat de diensten een heel concreet plan hebben om ons te beschermen. Vat ik dat goed samen, Dave, of niet?
Ja, ik denk het wel. Want het stuk wat bij mij heel erg is blijven hangen is... hij maakte Peter Racing een vrij goede uiteenzetting... van dat je het conflict eigenlijk op meerdere lagen moet zien. Hij gaf eigenlijk op de eerste laag... hij zegt, is het directe conflict, is het meest zichtbare. Rusland tegen Oekraïne, die oorlog. Stap 2 is dat je eigenlijk gaat kijken van... ja, Rusland tegen het Westen is een soort oorlog die wordt gevoerd. En de derde laag, misschien wel de meest allesomvattende... of meest bepalende op lange termijn... is autocratieën tegen democratie. En hij gaf heel duidelijk aan wat digitaal, wat cyber doet... speelt heel erg een rol op al die drie niveaus. En daar maakte hij uiteindelijk de link naar desinformatie. En ja, het prachtig voorstel wat jij ook deed... wat bij mij ook echt is blijven hangen. Het zaaien van twijfel... is genoeg. Ja. Dus dat frame waar we het net over hebben... zou VS en VK erachter zitten. Het is niks waard, het wordt gewoon geroepen. Maar er zijn natuurlijk honderdduizenden Nederlanders... die denken, ja het twijfel is genoeg in
als
een samenleving.
Als het maar bij een paar mensen
als het maar
plakken.
Beklijft. Als het maar, en dat zie je natuurlijk wat Rusland doet... die spuit zoveel onzin. Als het er maar iets van beklijft... dan ja, is twijfel is genoeg. En daar werd aan gevraagd... wat gaan we daaraan doen? Hoe gaan we ons beschermen? Ja, ik vond dat zo'n lullig en knullig antwoord. Terwijl ik weet dat de diensten best wel aan de achterkant wat kunnen. Gaan we het zo over hebben. Maar kreeg jij nou echt het gevoel van... daar staat een nieuwe directeur met visie die een weg vooruit bood?
Ja, ik denk dat je de diensten wel tekort doet als je dat zegt. Kijk, de vraag is natuurlijk in hoeverre zij een rol hebben... in het beschermen en het weerbaar maken van ons allemaal. En ik denk dat... hè, wij allemaal daar veel meer een rol in moeten spelen. Niet zo naïef moeten zijn. Hè? Nadenken, wat lees je? Waar kijk je naar? En dat is gewoon niet hun taak. Dus dat hij daar geen alomvattend antwoord op heeft... vind ik eigenlijk heel erg logisch. Maar wij hebben daar zelf ook veel meer een rol in. En daar werkt zo'n avond denk ik ook heel goed in mee. En dat zit in het verhaal wat hij kan vertellen. Maar juist ook dat je zelf bewust moet worden... want precies wat jij zegt, hè, alleen het zaaien van twijfel... dat mensen denken, misschien zit er wel een kern van waarheid. Dat is genoeg. En daar moeten we zelf veel weerbaarder in worden.
Maar er is natuurlijk wel een rol weggelegd voor de AIVD en MIVD in het hele verhaal. Mm-hmm. Door dit te zeggen, leggen we daarmee niet de verantwoordelijkheid te veel bij burgers neer?
Nee, ik denk dat het echt een co-productie is. Kijk, diensten hebben bijzondere bevoegdheden, zien dingen die wij nooit kunnen zien. Maar zelf een beetje kritisch zijn naar waar je naar kijkt. Klopt het wel wat er gezegd wordt? Niet zomaar overal achteraan rennen. Hebben we denk ik gewoon als Nederlanders met z'n allen. Maar ik zie dat ook als een rol voor mij als docent op de universiteit. Hè, dat je studenten leert kritisch naar bronnen te kijken. Niet zomaar te geloven. Wie zegt dat? Wie betaalt dat? Waarom zegt deze persoon wat hij zegt? En daar allemaal een wat kritischere houding in.
Maar dat is natuurlijk... Ik snap heel goed wat je zegt. En tegelijkertijd, je werkt dan met leerlingen die in het hoger onderwijs zitten. Maar we hebben natuurlijk ook mensen die minder hoog opgeleid zijn. En daar misschien minder vaardig in zijn. Moeten we die niet juist een handje helpen?
Zeker. Maar moeten inlichting- en veiligheidsdiensten dat doen? Ik denk dat is wel heel veel gevraagd voor twee clubs in Nederland... waar samen 4000 mensen werken. Ja. Maar ik merk het, ik heb een dochter van 12. Dat is wel het gesprek wat je ook met haar hebt. Waar kijk je naar? Waar denk je dat het vandaan komt? Wat is je bron van nieuws? Het Jeugdjournaal speelt daar denk ik een hele belangrijke rol in haar wereld. Maar je hoopt inderdaad dat je op die manier mensen wel ook weerbaar maakt.
Is ook niet het eerlijke verhaal, ik hoorde jou zeggen... de diensten zien dingen die wij niet zien. Mm-hmm. Wat ik in grotere mate steeds interessanter begin te vinden... is dat in dat digitale domein ze dus die monopoliepositie aan het verliezen zijn. Als je kijkt naar de werknemersaantallen van Microsoft... van andere beveiligingsbedrijven. Ik heb het idee dat de dienst heel erg moet wennen aan het feit... en daar worden ze steeds beter in... dat als het aankomt op digitale inlichtingen... of het nou gaat over cyberaanvallen of andere dingen... dat die informatie vooral bij private bedrijven ligt... En niet meer bij de inlichtingendiensten. Private bedrijven, zou je kunnen beargumenteren, zien op bepaalde thema's veel meer dan onze inlichtingendiensten. Dus nu moet er af en toe wederzijds vertrouwen gebouwd worden. Die informatie moet gedeeld worden. Want er is één ding wat beveiligingsbedrijven niet kunnen. Al zouden we het stiekem misschien soms willen. Mm-hmm. Ja, wij mogen niet achter die voordeur kijken. Dus wij kunnen nooit, laten we zeggen, of bijna nooit bij de aanvaller terechtkomen of dat soort. Is het ook niet zo dat de dienst zich gewoon eigenlijk een beetje opnieuw aan het hergroeperen is in deze moderne tijd?
Zeker. Hè? Je ziet die samenwerking ook met private partijen wordt heel erg naar gekeken. Diensten zijn denk ik ook steeds meer data-organisaties en waar ze zelf naar kijken wat ze doen. Ik denk dat er altijd een rol zal blijven voor de klassieke spionnen, de menselijke bronnen. Dat zal niet wegvallen, want zeker als je naar intenties gaat kijken van waarom doen mensen wat ze doen, is dat menselijke heel erg belangrijk. Maar dat is zeker aan het heruitvinden en aan het kijken hoe ze dat moeten doen. En ik vind ook zeker dat bedrijven daar een verantwoordelijkheid in hebben.
Nou, dat is dan niet verantwoordelijkheid?
Nou, het jezelf heel goed beschermen. En daar is natuurlijk groot verschil. Ik was laatst bij een discussie waar we daar ook uitgebreid over spraken. Van grote bedrijven hebben hun eigen afdeling. Die zijn in staat om op tijd te patchen, het in de gaten te houden, et cetera. Kleinere bedrijven hebben dat minder. En die worden wel steeds vaker ook ingezet als toeleverancier of et cetera. Om dat te doen. Nou, hoe ga je daarmee om? Dat vind ik een discussie om met z'n allen te voeren. En daar hebben diensten spelen daar nu al wel een rol bij. Als het gaat om voorlichting. Bijvoorbeeld ook in het hoger onderwijs. Maar die co-productie op gaan zoeken, dat is iets wat de komende jaren denk ik nog veel meer geïntensiveerd gaat worden.
Ik wil toch nog even naar Rusland. Want Rusland die staat natuurlijk ook bekend om offensieve acties van haar inlichtingendiensten. Moeten wij dat ook niet meer doen?
Ja, weet je, dat zijn natuurlijk een beetje de geheimen van de smid. In hoeverre Nederland dat al dan niet doet. Hè, daar kan ik je ook gewoon niet meer over vertellen. Kijk, er komen wel voorbeelden naar buiten waar je ziet dat Nederland en de Nederlandse dienst echt wel state-of-the-art opereren. Denk aan het feit dat zij hebben blootgelegd dat de Russen zich wilden mengen of zich hebben gemengd in de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Nou, er zijn echt wel voorbeelden bekend. Het hele verhaal hoor je natuurlijk niet, want dat is wat Nederlandse diensten graag weer af willen schermen. Wat is hun informatiepositie? Wat weten ze? Wat kunnen ze? Et cetera. Soms komt er wat naar buiten. En dat zijn dus ook inderdaad verhalen die ik in colleges kan gebruiken, omdat het openbaar geworden is.
Ja.
Wat ik wel begrijp en wat ik volgens mij ook interessant vind, is dat we steeds meer aan het kijken zijn naar wat Amerika defend forward noemt. Dus eigenlijk proberen de infrastructuur van je tegenstander te verstoren om te voorkomen dat je wordt aangevallen. En je merkt wel dat, ondanks dat ze dat mij natuurlijk ook niet vertellen, dat ik het gevoel heb dat de diensten natuurlijk kijken naar dat model en daar ongetwijfeld ook voor worden ingezet. Wat natuurlijk ook al gebeurd is in het verleden, maar om dat ook meer zelf als strategie toe te passen.
Maar dat is ook wel wat Rezing zei, hè, in die avond in de Bali. Dat hij zei van ja, we voeren acties uit die defensief werken. Dus offensief om defensief te kunnen zijn. Ja, zo heb ik dat ook geïnterpreteerd.
Nou zit er nog iets in mijn hoofd waar Willemijn ons een beetje bij moet helpen. Want je ziet dus nu ook, we hebben ooit Bas Dunnebier. Dat is een van de weinige mensen bij de IVD die naar buiten treedt. Wat precies zijn functie is, weet ik eigenlijk nooit. Maar in ieder geval een mooi gezicht van de IVD. Die heeft op een gegeven moment gezegd, wij zijn een APT. Wij zijn zelf een Advanced Persistent Threat. Ja. Een hele goede hackgroep. Peter Racing zei weer, ja, het grote verschil is nu, want spioneren doen we al honderden jaren, dat ze ook civiele infrastructuur met name aanvallen. Denk aan de routers bij consumentennetwerken. Gaan die, maar eigenlijk is de AIVD ervoor om ons zeg maar intern te beschermen, de MIVD militair gezien. Dat gaat dus door elkaar heen. Hoe zit dat nou eigenlijk met die verhouding in dat digitale domein? Wordt dat steeds meer één dienst of worden dat toch twee?
Deze unit werkt dus samen. Hè. Dat is ze hebben AIVD en MIVD hebben een aantal gedeelde units. En dit is daar één van. Waar ze dus samen, de Joint Cyber Security Unit, waar ze samen optreden omdat het inderdaad door elkaar kan lopen. Omdat de investeringen die je moet doen heel groot zijn. Dan is het logisch om met elkaar op te trekken.
Hoe groot is zo'n team? Waar moeten we aan denken?
Dat weet ik niet. Dat wil je natuurlijk ook een beetje afschermen. Hè? Want je wil niet je tegenstanders wijzer maken dan noodzakelijk. Dus dat weet ik niet precies. Maar ze werken daar heel nauw samen. En dat is ook wel precies wat jij zegt. Hè? Die klassieke oorlogsvoering waar jullie ook wel over hebben gesproken, waren heel duidelijk twee legers, twee landen tegenover elkaar. En nu zie je hoe dat ook, dus niet alleen, het gaat niet alleen om de geheimen van diensten of van de overheid, maar je gaat juist ook proberen civiele domeinen te gebruiken, maar ook bedrijven. In Nederland zie je natuurlijk met onze kwalitatief hoogstaande industrie dat juist een hele interessante plek is om te gaan spioneren.
Waar ik wel benieuwd naar ben, je zei net, het is heel belangrijk om bijvoorbeeld Rusland beter te begrijpen. Mm-hmm. Wat moeten we nou echt te weten komen over Rusland en hoe zouden we daar spionage voor kunnen inzetten?
Ik denk dat je continu wil weten, wat wil het leiderschap nou? En wat ze zeggen is één ding, maar wat willen ze uiteindelijk? Hoe zijn die verhoudingen? Hoe zit het qua de machtsstructuur rond Poetin? Wie zijn de mensen die vertrouwt, wie niet? Wie hebben er wat voor te zeggen? Mm-hmm. Wat kunnen ze? Welke capaciteiten hebben ze nou echt? En er zijn uit het verleden, zeker uit de Koude Oorlog, echt verhalen bekend. Dat ze hele neplegers hadden of nep materieel hadden staan om maar op de verkenningsvliegtuigbeelden te laten zien dat ze zoveel hadden. Maar wat kunnen ze nou echt? Hoe snel kunnen ze opereren? En tot wanneer kunnen ze munitie leveren, et cetera. Dat wil je heel graag weten. Dus het gaat eigenlijk altijd... En wat doen ze? Dus kijken van, goh, wordt het nou wel of niet verplaatst? Worden er aanvallen gedaan? En die drie dingen bij elkaar, dan heb je een compleet beeld.
Maar daar zijn we niet heel erg succesvol in gebleken, toch? Als we kijken naar het begin van de invasie in Oekraïne in 2022. Er werd constant gezegd, nou oké, ze zouden het kunnen doen. Amerika die suggereerde tussen neus en lippen door. Nou, het zou wel eens kunnen gebeuren, die invasie.
Nou, volgens mij heeft Amerika als enige exact voorspeld wanneer het zou gebeuren. Ja. Die hebben volgens mij gezegd, ze gaan het doen.
Nou, dat viel hier ook heel erg op. Dat juist zeker die eerste weken er dagelijks updates kwamen van vooral vanuit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, ook van de diensten van wat zien we nu, wat is de voorspelling, wat gaat er gebeuren. Kijk, er zijn talloze klassieke voorbeelden met dingen waar het misging, maar ik denk dat ze er hier juist heel duidelijk op zaten. En soms natuurlijk ook de afweging van wat maak je wel bekend en wat niet. Het kan ook door te zeggen, morgen gaat er dit gebeuren, kan je het misschien ook voorkomen. Ja, of wordt de capaciteit anders ingezet? En je wil ook weten hoe landen reageren als jij dat bericht naar buiten brengt. Wat gebeurt er achter de schermen? Mm-hmm. Ja, dus het is altijd een afweging van wat vertel je wel? Wat is de impact? Wil je ook inderdaad mensen informeren? Dat is een belangrijke rol. Want dan weet je dus ook, je weet dat Rusland continu desinformatie verspreidt over wat er gebeurt. Nou, dan kan je dus ook zeggen van oké, wij willen daar accurate informatie tegenover zetten. Juist om die verstoring te proberen tegen te
gaan. Hebben we dat dan wel goed genoeg gedaan? Ik zeg, de westerse wereld?
Weet je, dat kan je natuurlijk eigenlijk pas over 50 jaar zeggen. Was het goed genoeg? Dat is natuurlijk altijd lastig. Hè? Diensten kunnen ook nooit eigenlijk naar buiten met welke aanslagen je hebt voorkomen. Ja, waarschijnlijk is er heel veel voorkomen. Soms kunnen ze het echt pinpointen. Wordt het ook wel naar buiten gebracht. Ja. Maar je weet ook niet wat het effect van verstoring soms geweest is. En soms in de geschiedenis wel. Hè? Dus over 50 jaar kunnen we hier vast meer uitspraken over doen dan nu.
Nou ja, en met het geval in Moskou hebben we natuurlijk ook gezien dat de Verenigde Staten 2 weken eerder een waarschuwing naar buiten hebben gebracht. Vermijd concerten en dat soort zaken. Dus ook daar zou je kunnen zeggen, hebben ze heel bewust de afweging gemaakt om dat wel naar buiten te brengen.
Zeker.
En nu krijgen ze toch de schuld in de schoenen.
Maar waarom luisterde Rusland daar niet naar?
Ja, maar weet je, waarom luisterde Rusland daar niet naar? Ja,
dat weet je niet, over. Ik ga even schrift zitten.
Nee, maar je weet dat natuurlijk niet. Je weet niet wat voor maatregelen zij mogelijk nog getroffen hebben. En het is ook de vraag van als Amerika zegt, er kunnen mogelijk aan. Dus als je zou zeggen, ga allemaal maar de rest van de week alleen maar thuis zitten, want dan kan er niets gebeuren. Dit is ook altijd de afweging. Hè? En zeker als het om terrorisme gaat. Het is gewoon één van de doelen is angst aanjagen. Mm-hmm. En dat is dus om mensen hun dagelijks leven te laten verstoren. Te zeggen, oh, dit ga ik maar niet meer doen, want misschien kan er wel dit gebeuren. Dus wat dat betreft, het is altijd een beetje dat spanningsveld en die afweging die je daar moet maken.
Ja, moeilijk. In de Bali kreeg de MIVD-directeur Rezing de vraag of er ook wordt gekeken naar politieke partijen die Rusland steunen. De PVV werd als voorbeeld aangehaald. Rezing zei dat hij dat het vanuit de MIVD niet gebeurt, maar vanuit de AIVD misschien wel.
En weet je, diensten moeten natuurlijk gewoon kijken naar wat de dreigingen in Nederland zijn. En wat kan voor destabilisatie zorgen? Hoe bescherm je die rechtsstaat? En als je weet dat Rusland zich actief probeert te mengen, dan wil je naar dat stuk kijken. Dat is niet omdat iets een politieke partij is, maar dan wil je eigenlijk kijken naar waar hebben ze nou invloed in die samenleving. Dus dat zou ik me kunnen voorstellen.
Kun je het je voorstellen of denken, weten we dat het gebeurt?
Niemand belt mij hè, om te vertellen, we doen onderzoek naar. Nee, dat is natuurlijk ook lastig. Ik ben geen medewerker van het dienst. Je doet vanuit een universiteit onderzoek. En dat doe je op basis voornamelijk van open bronnen. Soms wel van gesprekken die je voert. Maar daar moet je het wel mee doen.
Ja, maar het is dus zeg maar onafhankelijk van welke partij het is, welke ideologie die partij heeft, zou het voorstelbaar kunnen zijn dat de diensten daar op een manier naar
kijken. Als je in de geschiedenis kijkt, hè, zeker in de Koude Oorlog gebeurde dat natuurlijk heel, heel duidelijk. Nou, daar is echt wel ook afstand van genomen dat je dat niet per definitie doet. Maar als er natuurlijk een dreiging ontstaat voor je democratische rechtsorde, ja, dan dat behoort wel tot hun taakveld om daar onderzoek naar te doen.
Nu we het nog even ook een beetje algemeen over de diensten hebben, zou ik toch ook nog wat aan je willen vragen. Ik hoor je dus over een oud verhaal waarin ze dus apparatuur neerzetten en het lijkt alsof je tegenstander een groot leger heeft. Deceptie, spionage, zei Bart Groothuis eigenlijk al terecht. Dat gebeurt al honderden jaren. Soms denk ik wel eens, terwijl ik in dit domein zit en werk, er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. En dat zal voor een groot gedeelte ook zo zijn. Maar wat heb jij wel zien veranderen in de afgelopen jaren qua technologie, cyber AI? Wat verandert er qua dynamiek wel bij de diensten?
Ik denk dat je dat zelf al heel mooi zegt. Hè? De intenties blijven natuurlijk altijd hetzelfde. Je wil weten wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze doen. Maar de manier waarop is natuurlijk heel erg veranderd. Waar je de begin 19e eeuw zag je nog met dat je berichtjes ging versturen. Nou, ik kom er niet eens meer op, kan je nagaan.
Ja, zo oud.
Zo oud.
Telegram.
Met telegramverkeer proberen te onderscheppen. En ik denk dat de hoeveelheid
niet
data...
Niet de voor de jonge luisteraars, niet de Telegram die we nu kennen. Hè? De Telegram.
Ja. Dat is wel echt een disclaimer, hè? Dan ben ik echt oud. Nee, maar je ziet, dus hoe ga je om met data? Hoe ga je om met veel meer informatie? Hè, waar je vroeger tasjes met een brushpad langs ging lopen om informatie met documenten uit te wisselen, gaat dat natuurlijk nu allemaal digitaal. De omgeving is veranderd, ook de impact. Vroeger moest je natuurlijk heel vaak fysiek echt op de plek zelf zijn om contact te leggen, om spullen binnen te halen, om informatie te krijgen. Dat kan nu veel meer op afstand. Dus dat doet iets voor de organisaties die, denk ik, steeds meer data gedreven worden.
Ik wil toch nog even naar de politieke partijen in Nederland. Hè. Stel nou dat er partijen zijn in Nederland die Rusland steunen of banden hebben met. Is dat daadwerkelijk een bedreiging? Is dat kwalijk?
Dat hangt er vanaf natuurlijk wat we weten dat de bedoeling van Rusland is om te destabiliseren. Hoe instabieler hun tegenstanders zijn, hoe beter dat voor hen is. En we hebben in het verleden gezien dat ze dat ook helemaal niet bij één partij doen, maar dat ze eigenlijk juist op beide flanken of aan beide kanten proberen onrust te stoken. En dat kan natuurlijk wel een bedreiging zijn. En daar moet je op acteren of diensten dat moeten doen. Ik denk dat we dat met z'n allen als Nederland moeten zeggen van die inmenging. Eigenlijk is het buitenlandse inmenging, waarvan we ook hebben gezegd, bijvoorbeeld rond de Turkse verkiezingen in 2017, we willen gewoon niet dat dat gebeurt. En als je dat als land met elkaar afspreekt, dan moet je daar dus wel op gaan acteren.
Maar nou praat je natuurlijk heel veel met je collega's in de Kamer, in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook veel contact met collega's in de Tweede Kamer, kan ik me voorstellen. Is dat iets waar je van bewust bent als je met hem praat? Ga je nadenken van wat ligt hier meer onder dan ik nu kan zien?
Nee, ik denk dat wij ons allemaal wel heel erg bewust zijn van hoe je omgaat met je informatie. Ja, dat je weet dat er mensen op zoek zullen zijn. Kijk, het grote voordeel dat bijna alle informatie die wij als Kamerleden krijgen, is natuurlijk gewoon openbaar. Mm. Dat is ook een groot verschil tussen Nederland en de autoritaire regimes. Hè. Heel veel van wat wij willen, wat we kunnen, wordt gewoon allemaal in de Kamer debatten. Je weet precies wie waar, hoe ze erover denken. Maar er zit wel een bewustwording in van met wie deel je welke informatie. Hoe kom je zelf, hè, door wie word jij nou gevoed? En er hoeft helemaal niet een betaald belang achter te liggen. Maar je bent daar wel heel kritisch. Ook wat ik met studenten probeer te leren, wie zijn je bronnen? Dat proberen we in de Kamer ook te doen. En een van die dossiers waar ik me dus de afgelopen weken mee bezig heb gehouden, is de tijdelijke wet voor de AIVD en de MIVD. En dan voelt het voor mij natuurlijk juist vanuit mijn achtergrond wel iets van, je hoopt wel dat mensen met de goede set informatie. Dus dan, we hebben veel expertbijeenkomsten. Dan mogen alle Kamerleden mogen natuurlijk mensen aandragen. Ja. Nou, dan daar heb ik natuurlijk wel plezier als het hier over gaat, omdat je dan probeert een goed en compleet beeld te schetsen.
Hoe is het kennisniveau van de Eerste Kamer op dit soort thema's?
Nou, ik ben er wel van onder de indruk hoe mensen zich in hele korte tijd echt verdiepen in de verschillende materie. Kijk, wij kijken natuurlijk naar de rechtmatigheid, de handhaafbaarheid en de uitvoerbaarheid van die wetgeving. Dus vooral ook van hoe kijk je er. De Tweede Kamer, daar ligt het politieke primaat. Wij kijken echt naar die wet aan zich. Mm-hmm. En ik ben daar wel van onder de indruk. Ik weet natuurlijk zelf ook, ik heb ook een aantal dossiers waar ik niet de rest van de week mee bezig ben, hoe je probeert in te lezen. Maar ik ben er wel van onder de indruk. In ieder geval ook de mate van de effort die ze erin steken om het goed te doen.
Mooi. Ik wil zo meteen nog wel even terugkomen op de nieuwe wet. Ik wil nog even hebben over een artikel van BNR, dat het Russische spionnenleger weer op volle sterkte zou zijn. We hebben natuurlijk eerder allerlei Russische spionnen in uitgezet zijn in heel Europa. Mm-hmm. Wat betekent dat op volle sterkte?
Ja, dat klinkt heel cryptisch, hè? Het is niet dat je op internet een bestandje kan vinden met, nou, dat betekent zoveel in dit land, die en in dit land. Ja. En dat is ook het lastige, hè? Op het moment dat je spionnen uitzet. Kijk, voordat je mensen kan uitzetten, moet je weten wie het zijn. Mm. Dus dan weet jij zelf welke personen, mogelijk ook wat ze doen of wie ze in de gaten houden. Dat is voor dienst natuurlijk heel prettig. Eigenlijk wil je die personen vaak ook wel volgen. Ja. Want dan krijg je een beeld van wat willen ze nou, met wie praten ze. Als je ze uitzet, ben je het kwijt. En het enige wat je wel weet, is dat er nieuwe mensen terug gaan komen. Dus voordat jij ook je inlichtingenpositie weer op orde hebt, daar gaat best wel wat tijd overheen. Dat is natuurlijk ook altijd de afweging van, zet je mensen nou uit of niet? En ja, op volle sterkte, het kan natuurlijk van alles betekenen. Kijk, we weten dat er mensen op ambassades zitten. Hè. Ik maak altijd de grap, de cultureel attachés die weer gekomen zijn en die zich met hele andere dingen dan cultuur bezig
hebben. Ja, onder de pet van en de diplomatieke bescherming die ze genieten.
Die ze hebben. Maar we weten ook dat er natuurlijk mensen naar landen uitgezonden worden die daar misschien wel jaren wonen voordat ze informatie kunnen gaan leveren. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk op al die verschillende borden schaken.
Er zijn er zo'n 600 uitgezet uit Europa, begrijp ik. Wat zou dan een realistische schatting zijn?
Ik heb echt geen flauw idee. Nee. Kijk, als er 600 zijn uitgezet, zijn er dus meer. En als zij zeggen op volle sterkte, ja, misschien zijn ze allemaal terug. Ja. Het is ook de vraag, wat heb je op dat moment nodig? En waar wil je je informatie vandaan halen? En zijn er andere manieren om het te kunnen doen? Dus ja. Ik durf er geen cijfer
aan
te plakken.
Ja, en heb je nog stille spionnen natuurlijk die heel lang niks doen.
Ja. Nou ja, jij bent een journalist en Willemijn heeft natuurlijk ook een hele belangrijke reputatie.
Komt bijna alsof je maar aan het uitschelden was.
Nee, jij bent een journalist. Nee, ik mag gewoon wat meer roepen van wat ik lees. Kijk, ik lees natuurlijk heel veel bronnen, security bronnen. En daar worden voorzichtige schattingen gedaan dat het inlichtingapparaat in Rusland, noem het spionnen, zou bestaan uit zo'n 350.000 mensen in totaal die verband zijn aan de diensten. Nou, dat zijn natuurlijk, al is de helft waar, dan zijn dat natuurlijk gigantische aantallen.
Maar waar zitten die spionnen? Hoe houden die zich dan schuil? Ik snap dat jij ze niet op een rijtje hebt. Maar...
Nee, maar er is natuurlijk een aantal verhalen bekend. Dat maakt het ook wel leuk. Hè? Sommige zaken zijn toch voor een rechter gekomen. En dan kan je ook gewoon uit die stukken best wel veel informatie halen. We hebben in Nederland een geval gehad van een medewerker van Buitenlandse Zaken. Die spioneerde voor Rusland. En wat we daarvan weten is dat hij gerund werd. Dus zijn contactpersonen met de dienst. Dat waren mensen die met een Duitse nationaliteit. Volgens mij waren ze oorspronkelijk... ik denk nog uit het Oostblok, maar dat weet ik niet precies. Met een Duitse nationaliteit die gewoon jarenlang ergens hebben gewerkt, andere dingen hebben gedaan. En toen op een gegeven moment in ieder geval deze bron zijn gaan runnen. Maar die hebben gewoon...
Wat betekent dat, een bron runnen voor in het jargon?
Nou, dus dat jij de tussenpersoon eigenlijk bent tussen de dienst, in dit geval dus de Russische dienst, en de spion zelf. Of degene met die informatie kan geven. En dat is belangrijk, want ja, je kan je voorstellen dat je niet als medewerker... Je moet ergens fysiek zijn. Deze mensen spraken echt het klassieke verhaal af bij Sea Life, bij Maduro Dam, waar ze echt een USB-stickje uitwisselen, een envelopje waar mogelijk geld in zat.
Veel is een strikte manier met een speciale boodschap. Het gebeurt gewoon, hè? Ja.
Het gebeurt echt. Nou, het verhaal over die stagiair die bij het internationaal strafhof wilde gaan werken. Het was een jongen afkomstig uit Rusland, maar die eerst in Brazilië is gaan studeren. Daar ook een blog over internationale betrekkingen had opgezet. Stages heeft gelopen. Dus die heeft minimaal 10 jaar eigenlijk een soort fictief leven geleid. Wat hem klaarstoomde voor wat er ging worden. Nee, daar heb je waarschijnlijk geen beeld van gehad.
Dus echt zoals de series die we zien op Netflix. Hè? Wat dat betreft. The Americans moet ik meteen aan denken.
Nou ja,
Maar zoals dan die medewerker van Buitenlandse Zaken. Wat vind je daarvan als politicus? Dat zo'n iemand dus gewoon voor Rusland spioneert. Dat is ook iemand met wie jij in principe contact zou kunnen hebben.
Ja, ik heb ook bij Buitenlandse Zaken gewerkt. Het is een fair game, moet je het niet helemaal noemen. Wij doen dit natuurlijk ook. Hè. Spioneren, jij zei het net al, Dave, is het tweede oudste beroep ter wereld, wordt wel eens gezegd. Wij doen het ook, maar het doet echt iets ook met een gemeenschap. Er is natuurlijk recent, zijn er ook 2 mensen opgepakt die gespioneerd zouden hebben voor Marokko. Die zaak ligt nu bij de rechter. Maar het doet wel iets met een gemeenschap als je dus iemand waar je dus zo lang in hebt geloofd, waarmee je heel intensief hebt samengewerkt. Veel mensen die bij dienst werken kunnen natuurlijk ook helemaal niet buiten hun werk over hun werk praten. Nee. Als je er dan achter komt dat iemand dus voor het verkeerde team werkte, dat doet ook wel echt iets met je vertrouwen.
Ja. Ik zit elke vrijdag voor de tv voor de verraders. Nou, als je ziet wat het met een kleine groep mensen doet, wetende dat er 3 mensen zijn die voor de andere kant werken, ja, dat kan ook echt mentaal. Maar het is niet zo dat er een cultuur heerst waar jullie continu paranoia zijn of er iemand in jullie team werkt die misschien... ik zie je toch een beetje.
Gelukkig niet. Nee. Ik denk dat je leven heel ingewikkeld zou maken.
Jij zegt net, wij doen dat ook. Hè? We spionnen plaatsen. Waarschijnlijk hebben we dus ook misschien wel stille spionnen rondlopen in Rusland.
Oh, wacht even. Even één verschil. Hè? Ja. Proberen mensen te runnen die op een interessante positie zitten. Bijvoorbeeld bij een ministerie van Buitenland. Kijk, Nederland heeft niet die mogelijkheid dat je mensen voor 50 jaar ergens laat wonen en dat leven laat leiden. Dat is ook wel, hè? Dat kunnen wij niet van mensen vragen om op die manier in het leven te staan. Net als in China, we hebben geen whole society approach, dat eigenlijk iedereen ingezet zou kunnen worden voor. Ik bedoel meer als ik zeg, wij doen dat ook. Van wij zullen ook proberen bij ministeries in andere landen of bij bepaalde bedrijven informatie weg te halen die relevant zou kunnen zijn.
In hoeverre verschilt dan de Russische geheime dienst van de Nederlandse geheime dienst in dit soort operaties?
Ik denk in alles. Ze hoeven niet naar een toezichthouder of ze hoeven geen toestemming te krijgen om bepaalde bevoegdheden in te zetten. Er is niemand die meekijkt. Er zijn geen waarborgen. Zij kunnen inderdaad hun mensen dus ook vragen om dat soort dingen te doen. Dat is een heel ander werkveld dan hoe Nederland opereert.
Welke normen en waarden hebben die Russische geheime diensten dan?
Het vaderland, denk ik. Dat is misschien het grote verschil. Alles in zogenaamd het doel van het hogere doel.
Ja, misschien het hogere doel. Kijk, ik vind het moeilijk om daar voor iedereen iets over te zeggen. En dat er een hele andere een angstcultuur natuurlijk ook om me heen zit. Als jij daar niet doet wat er gebeurt, nou, dan staat er opeens een raam open en ben je weg. Nou, dat is natuurlijk niet hoe Nederlandse diensten opereren. En als jij zegt, ik wil geen informatie geven. Kijk, je mag... journalist ligt natuurlijk wat anders. Maar Dave, als jij benaderd wordt, kan je ook zeggen, nou, dat doe ik niet. Dan ga je weg, dan is er echt niks. En dan staat er niet een raam open volgende week. Nou, dat doet natuurlijk wel iets heel anders met je cultuur, je inlichtingencultuur, je waarborgen. Ja, dit is echt in een democratie.
Naar China wil ik even. Analisten vertelden tegen The Guardian dat er meer cyberaanvallen zijn die te linken zijn aan Chinese spionnen. We hebben het in een eerdere aflevering met inlichtingexpert Koen Aartsma van Klingendaal gehad over de gigantische schaal van dat Chinese spionnenleger. China zou genoeg spionnen hebben om elk land met minimaal 1000 mensen te kunnen bespioneren. Kun je het nog herinneren? Dat was een goede uitspraak.
Ja, en minimaal is dan nog een belangrijk woord hierin.
Hoe kunnen we daar tegen opboksen?
Ja, dat is inderdaad best wel lastig. Ze kunnen een hele lange termijn visie doen. Ze wordt wel eens in de inlichtingwereld geroepen. Rusland is een orkaan, China is klimaatverandering. Zij hebben inderdaad zoveel capaciteit om in te zetten. En ook gewoon 20 jaar de tijd. Dus je kan heel laagdrempelig gaan investeren, gaan kijken, binnendringen zonder dat je meteen iets hoeft te doen. Je hoeft namelijk niet je toestemming elke 3 weken of elke 6 weken of elke paar maanden te vernieuwen. Dus dat is een hele andere manier van werken. Ja, ben je daar klaar voor? Ik denk dat de diensten daar steeds meer klaar voor zijn.
Is het onmogelijk?
De vraag natuurlijk is, dat is ook als je aan mij vraagt van, ja, kan je alle aanslagen voorkomen? Ja, waarschijnlijk als je alles afzet, niet meer naar buiten gaat, niks meer doet, kan je heel veel doen. Mm-hmm. Maar in Nederland zijn we natuurlijk altijd op zoek van, wat is nou de balans tussen je open samenleving die je belangrijk vindt, graag wil hebben, met al je democratische waarborgen, met je vrije debat, met het gesprek, met je verkiezingen, wat je wil hebben en in hoeverre wil je het alles dichtzetten wat er dicht te zetten is. Ik denk dat die discussie echt nog wel weer wat vaker gevoerd mag worden. Dus kan het, nou ja, mijn kennis over Hackard Cybermijn is niet groot genoeg om te zeggen of het theoretisch gezien zou kunnen. Maar de vraag is wel tot in hoeverre moet je het willen en wat kan je allemaal doen terwijl je ook je eigen maatschappij wil beschermen.
Dus misschien moeten we gewoon voor lief nemen, tussen haakjes, dat het misschien niet altijd gaat lukken.
Ja, en je wel je vitale infrastructuur, maar ook je bedrijven voorbereiden om het zoveel mogelijk te beperken. Maar je wel ook rekening houden, ja, als wij alle aanslagen zouden willen voorkomen, dat betekent gewoon dat je dus niet meer geen grote festivals organiseert, geen grote openbare dingen, dat je overal roadblocks ziet staan, dat we veel meer militairen op straat moeten hebben. Dat moet je allemaal betalen, dat moet je allemaal willen. En dat is de afweging die je moet maken als maatschappij. Ja.
Het besef in de cybersecurity wereld komt wel voort uit het verhaal wat Willemijn vertelt, dat we echt de verschuiving aan het maken zijn van cyberveiligheid of digitale veiligheid echt naar digitale weerbaarheid. Dus ga de wereld in, wetende dat er waarschijnlijk dingen gaan gebeuren. En het gaat er vooral heel erg om, hoe reageer je daarop? Hoe ga je ermee om? Hoe kan je die schade minimaliseren? We zien gewoon die industriële schaal waar jij van spreekt. Wij hebben onderzoek gedaan waarin je gewoon ziet dat bijvoorbeeld bepaalde hackactiviteit zo gedisciplineerd plaatsvindt tussen 9 en 5 en vervolgens stopt het dan natuurlijk wel in een andere tijdzone. Ja, dat zie je gewoon geconcentreerd. En we moeten inderdaad met die realiteit leven, maar weerbaar zijn. We zien Oekraïne het nu doen, dat je tegen een land kan verdedigen die alles op alles zet om je op je knieën te krijgen en het toch niet lukt. Dus het kan. Alleen ja, dat is wel een land in oorlogssituatie. Dus die balans vinden die Willemijn zegt. Maar ik ben daar eigenlijk, ook als ik zie de mensen die bij de diensten werken, de mindset shift die er komt, waar we op in gaan zetten met wetgeving, eigenlijk best wel positief al.
Ik wil toch nog even naar bedrijfsniveau. Want in de VS is ook van deze week een artikel uit het FD. Verdenkingen van spionage met kranen van het Chinese bedrijf Shanghai Zhenhua. Van dat merk staan er ook 100 in de Rotterdamse haven. Het wordt in Nederland ook bekeken of er dus modems in die kranen hangen, waar dan misschien wel of niet iets mee kan gebeuren. Sabotage, spionage, nou, dat is allemaal een beetje nog misschien koffiedik kijken. Maar dat zijn natuurlijk de scenario's waarover nagedacht wordt. Hoe zorgelijk is het dat juist op die plek daar vragen bij gesteld worden?
Ik denk dat je de haven ook als vitale infrastructuur kan zien. Dus dat zeker zorgelijk is. En dat daar ook soms nog wel een bewustwordingsslag nodig is. Van waar zit dat dan in? Want dit, in eerste instantie denk je, ach, waar hebben we het over? Het is een kraan, wat kan je daar verder mee doen? Maar en het feit dat er dus in China zo wordt gedacht van, hoe kunnen we alles wat we doen inzetten voor ons eigen grotere belang? Precies, leer je opponent kennen, je tegenstander. Mm-hmm. Hoe denken zij? Zo denken wij natuurlijk eigenlijk niet. En dat maakt het dus soms ook wel lastig om iedereen ervan bewust te maken dat je dat dus wel moet doen als het om dit soort zaken gaat.
Het wordt dus onderzocht, ook in Nederland. Mm-hmm. De uitkomsten daarvan gaan niet, die worden niet openbaar gemaakt.
Nee.
De Tweede Kamer wordt dan over achter gesloten deuren over mm-hmm. bijgepraat. Ja, ik denk dan als journalist, ja, hoezo? Gooi de deuren open, laat mensen zien wat de uitkomst is van het onderzoek.
Ja, maar dat is denk ik ook een beetje de afweging. Wat ga je doen? Want dat kan ook, hè, op het moment dat echt zo duidelijk is dat dit ingezet wordt als spionage, dan kan je dat ook naar buiten brengen, juist om het grotere publiek daarmee bekend te maken. Maar het kan ook een afschrikwekkende werking hebben van, hey jongens, kijk, we hebben jullie in de gaten. En dan kan je die manier niet meer inzetten. De vraag is dan komt er natuurlijk iets nieuws. Mm-hmm. Dus het blijft een beetje een soort kat-en-muisspel wat dat betreft. Ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt, dat wil ik weten. Maar het is natuurlijk een afweging die je moet maken. Want als je dat bekend maakt, wat maak je dan nog meer bekend? Welke kwetsbaarheden kunnen dan gevonden worden? Mm. Dus het is wel een afweging die je moet maken in het veiligheidsbelang.
Nou is premier Rutte sinds gisteren in China, of deze week. Als China zo'n grote spionagedreiging is, hoe gevaarlijk is het om daarheen te gaan?
Nou, kijk, ik denk dat Mark Rutte niet zijn staatsgeheime informatie meeneemt. Ik hoop dat hij een lege telefoon bij zich heeft. Ja. Dat hij zijn iPad thuis heeft gelaten. Ja. Dat hij zich heel bewust is van wat hij daar zegt, met wie hij waarover spreekt. Nou, ik neem aan dat wel in goede handen is.
Ja, de hele delegatie zou inderdaad nieuwe telefoons mee. Of lege telefoons, lege laptops. Mm-hmm. Best wel gebruikelijk, volgens mij.
Inmiddels wel, maar ook daar moet je denk ik niet in vergissen. Ik denk dat nog heel veel mensen die op zakenreis naar China gaan, zich niet bewust zijn van wat China misschien wel vanuit hun sector zou willen weten. En wat dus toch interessant zou kunnen zijn.
Ja, misschien is dat toch wel het moment dat ik even een onderzoek met jullie wil delen. Omdat kijk, dat argument van Willemijn, dat blijft door mijn hoofd spoken. Hè, die in het begin al zei van ja, maar de diensten, desinformatie, wat kunnen die daar nou tegen doen? Ja. Het is uiteindelijk dat we gewoon nog met z'n allen te naïef zijn. En toch is mijn vraag of dat ergens zo is. Ik ben eens even ingaan duiken, zijn daar cijfers van? Of we zorgen maken of we naïef zijn? Nou, de NCTV doet eens in de zoveel tijd een flitspeiling, best wel breed. Waar maken Nederlanders zich zorgen om en hoe zit dat? Een paar dingen sowieso, dat vind ik echt wel belangrijk om te benoemen. 24% van alle Nederlanders maakt zich veel zorgen over de oorlog, heeft er ook last van. En 5% heel veel zorgen. Dus dat zijn echt veel mensen om ons heen die het gewoon ook hier moeilijk mee kunnen hebben. Maar interessant is dus in dit onderzoek dat 68% van alle Nederlanders een cyberaanval als zeer waarschijnlijk ziet. En is het de snelst stijgende categorie van alle dreigingen die de Nederlanders belangrijk vinden. Daartegenover staat, en dan kom ik op mijn punt, van joh, is er toch niet meer te doen voor de diensten voor de overheid? Slechts 15% van de Nederlanders vindt dat de overheid hen voldoende informeert. En we hebben te maken met 30% van de Nederlanders die niet meer weet wat ze moet geloven. En dan zijn wij een discussie aan het voeren. Ja, is dat de MIVD? Is daar? Wie moet dat doen? Maar tegelijkertijd hebben we een samenleving die het gewoon even niet meer weet. Ja. Dus misschien is er meer bewustzijn dan we denken. Moeten we gewoon meer handelingsperspectief gaan bieden?
Ik denk dat als Nederlandse overheid dat je dat eigenlijk wel moet doen. Kijk, inlichting en veiligheidsdiensten hebben gewoon een heel duidelijk wettelijk kader met wat ze wel en wat ze niet mogen doen. En die zijn daar misschien ook helemaal niet precies wat jij net ook zei. Van zijn zij wel in staat om mensen, gewoon gemiddeld Nederland, te leren wat je wel en niet moet geloven? Ik denk dat zij, 4000 mensen kunnen beter andere dingen doen. Dat je als overheid...
Ja, ik vind dat dus onzin, Willemijn. Weet je waarom? Mag ik dat zeggen op die manier? Wij hebben bijvoorbeeld ook, als wij met klanten praten, soms schrijft de AIVD steeds vaker adviezen, rapporten, hoe je netwerk moet verdedigen. Mm-hmm. Als wij tegen klanten zeggen, joh, kijk eens hoe de AIVD dit opschrijft. AIVD heeft zo krankzinnig veel autoriteit nog bij veel Nederlanders. Ik denk als de AIVD vaker rapporten naar buiten brengt, adviezen, hoe ga je om met informatie, dat er heel veel mensen daarnaar gaan luisteren.
Ja, maar denk je dat zij dus een soort handleiding moeten schrijven hoe wij zelf om moeten gaan thuis allemaal met nieuws wat we krijgen van, goh jongens, je opent je Instagram account, je ziet dit voor veel mensen gebruiken natuurlijk toch nog TikTok. Mm-hmm. Wat zie je voorbij komen? Hoe moet je daarnaar gaan kijken?
Denk
je
dat dienst dat moet doen? Waarom niet? Dat doen ze in het digitale met cyberaanvallen ook. Schrijven ze ook van, zo kan je je bedrijfsnetwerk verdedigen. Als Peter Racing zegt dat desinformatie een grotere dreiging is op vitale infrastructuur, onze democratie kan destabiliseren. Waarom zouden ze niet meer handelingsperspectief bieden met alle kennis en kunnen die ze hebben? Ik denk dat dat prima zou kunnen.
Maar de diensten die hebben, de 4000 mensen die daar dan werken, die hebben nu natuurlijk al taken. Pleit jij dan voor meer geld naar de diensten, dat zij een andere voorlichtingstak gaan optuigen?
Ik denk dat ze bepaalde competenties al hebben. Ik denk dat het ook al sneller kan. Er zit gewoon heel veel kennis. Ik merk bij de dienst dat er een fundamenteel besluit is genomen, wat nog verder moet landen bij iedereen. De diensten willen meer naar buiten. Mm. Daarom de podcast, daarom de dienst, daarom steeds vaker een handreiking, noemen ze dat geloof ik, adviezen en dingen. Dit zijn ze al aan het doen. Mm. Je kan twisten of het informeren van het grote publiek dan bij hen hoort. Ergens begin ik te voelen, Peter Reesjes, dat doet daar in de balie, ook gewoon te praten tegen ons gewone stervelingen. Waarom niet? Waarom niet dit soort documenten
maken?
Maar
dan is mijn vraag, denk ik, want komt die informatie wel genoeg bij politici terecht dan? Want zij kunnen natuurlijk ook, jij kunt natuurlijk ook pleiten voor met deze boodschap.
Ja. Kijk, volgens mij spelen er een aantal dingen. Ik denk dat het voor diensten heel belangrijk is om te laten zien aan ons allemaal waarom ze er zijn en waarom dat belangrijk is. En daarvoor moeten ze dus ook best wel wat over de dreiging delen. Want anders snappen wij met z'n allen niet waarom zij vergaande bevoegdheden hebben. En waarom mogen ze mensen volgen, tappen, et cetera. Want dat is heel invasief. Is dat bij jou gebeurd of bij jouw familie gebeurd? Dus dat is denk ik één ding. Waarom ze moeten uitleggen wat ze doen en waarom ze het doen. Ik denk dat zij ook zeker op basis van alle informatie die ze verzamelen andere onderdelen van de overheid moeten informeren die in actie kunnen komen. Maar volgens mij is het echt wel een vak apart om ons allemaal te informeren over wat we zelf kunnen doen. Mm-hmm. Dat kan, maar dan moet je gewoon je organisatie anders inrichten. Dan moeten we met z'n allen en ook in de politiek zeggen van wij vinden dat dat een taak van diensten is en niet een taak van anderen, of dat kinderen mediawijs worden op school, et cetera, et cetera. Dus dat zijn twee dingen. En ik voel wel heel erg wat je zegt, van goh, we moeten ons daar bewuster van zijn. En wij maken ook wel eens een beetje de grap dat Nederlanders geven altijd hun e-mail, dat we al hun gegevens zeggen als ze ergens korting kunnen krijgen. Ja. Nou ja, ik zou wel weten hoe ik mijn operatie zou runnen, bij wijze van spreken. Maar ja, en daar moet je echt wel wat van zeggen. Maar dat is ook gewoon een bewust wat we met z'n allen moeten doen. Bedrijven hebben daar een andere rol in. Daar spelen de diensten ook, als je naar hoger onderwijs kijkt, natuurlijk een hele expliciete rol als het gaat om voorlichting. Of als je om advies kan vragen. Nationaal Cybersecurity Centrum speelt daar natuurlijk ook al een belangrijke rol in. Maar dat is gewoon een afweging die je met elkaar moet maken. En daarom is denk ik dat gesprek erover van hoe richten we nou onze samenleving in, juist om met deze dreigingen om te gaan, een hele belangrijke om te voeren.
Maar ligt die nou op de juiste plek? Doen we dit voldoende, die voorlichting?
Ik denk dat dat meer zou moeten en zou kunnen. Ik vind het heel lastig om daar nu een uitspraak over te doen bij wie dat precies zou moeten liggen.
Maar zou je willen zeggen dat we daar duidelijker mee naar buiten moeten treden met zo'n boodschap? Dat het nu te weinig gebeurt?
Ja, en dat je ik vind het echt wel een zorg als je ziet, ook een beetje de cijfers die jij noemt, hè, van dat mensen niet weten wat ze moeten geloven. Nee, dat zit dus toch in je hoofd. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Je krijgt zoveel informatie. Hè, dat moet je filteren, daar moet je van uitgaan. Ik heb daar met mijn zussen van 21 ook wel over gehad. Van wat kan je nou, hè, zeker vlak na de info, van wat moet je nou vertrouwen? Ja, ik zou dan zeggen, kies één nieuwsbron, hè, de NOS Stories, die je vertrouwt, die je gelooft. Mm-hmm. En daar ga je op varen. Niet nog op de 100 andere dingen, want je kan daar ook in verzuipen. Mm-hmm. Dus je moet mensen daar ook een beetje het perspectief in geven van ja, hoe ga je dat nou aanpakken, dat je wel geïnformeerd bent, maar niet verzuipt. En dat je ook een beetje weet welke vragen je moet stellen om te checken of iets nou waar is of niet.
Ik moest wel lachen dat ze ook zei van die korting, dat is dan gratis. Als je dan kijkt naar die app Temu, die nu populair overal is, van ook RTL Nieuws een paar artikelen. Mm-hmm. Dat als er dus, ja, laten we even zeggen, goedkope rommel te koop is, dat we dan bereid zijn, ja, heel ver te gaan om onze privacy op te geven.
Dat is een heel goed bruggetje, want ja, wij schreven uiteindelijk bij RTL uitstekend wat daar allemaal voor gegevens gedeeld wordt. Ongelooflijk veel.
Wat voor appen voor de mensen die het niet kennen?
Ik gebruik hem zelf niet. Maar het is een app waar je eigenlijk allemaal rotzooi op kunt kopen, toch? Ik kan het platter dan dit kan ik niet staan, denk ik.
Is Willemijn een gebruiker?
Nee, zeker niet. Nee.
Maar als je dus weet dat wij dus op die manier ook heel veel data delen met dit soort partijen. Mm-hmm. Moeten we dit soort diensten dan misschien gewoon niet verbieden?
Ja, en dan kom je weer precies een beetje in die spagaat terecht. Hè? We zijn een open, vrije samenleving. Mensen mogen dat zelf kiezen. Maar ja, mijn kind heeft geen TikTok, hoor. Het gaat gewoon niet gebeuren.
Waarom niet?
Wat geef je allemaal weg? Welke beelden geef je weg? Wat zegt dit over? Wat wordt erbij gehouden? Nou, precies eigenlijk welke data geef je? Ja, dat gaan we niet doen. Echt niet.
Maar is zij daar, en het is misschien ongemakkelijk, maar is zij zich daar ook van bewust?
Nou, we hebben het erover. Nou, precies eigenlijk dit gesprek van... sowieso vind ik het gebruik van sociale media en kinderen nog best een ingewikkelde discussie, maar misschien voor een andere podcast. Maar dat sommige dingen dus inderdaad niet mogen. Ook het downloaden van gratis spelletjes op je telefoon. Ik probeer wel uit te leggen dat het is nooit gratis. Je betaalt met jouw gegevens en met wat je doet. En dat kan voor anderen interessant zijn. En misschien niet alleen jij, maar juist alle data bij elkaar. Daar wordt gewoon geld mee verdiend.
Ja. Maar dan is zij het met je eens en besluit dan zelf ook van...
Kijk, je bent 12, daar ben je natuurlijk per definitie niet met je moeder eens. Maar ja, sommige dingen... Ja, maar,
nu heeft je een telefoon met stiekem TikTok erop.
Ja. Nee, maar als je het hebt over voorlichten of wat je... Dan hoort dit gesprek daar wel bij. Ja. En uiteindelijk kan het zich daarin vinden en ga je andere dingen bedenken. Maar ja, dit is gewoon wat het is.
De Finse onderzoeker die vorige week ook bij de balie... was veel over de balie, maar het was gewoon een leuke avond. Die Finse onderzoeker die zei heel erg van... We moeten op de basisschool al beginnen met leg kinderen uit waar je juist informatie vandaan haalt. Waarom liegen kwalijk is. Ik wil het nog even hebben over de tijdelijke wet cyberoperaties. Die is dus recent aangenomen. Ik heb dan een gesprek met vrienden en dan gaat het erover. Ja, maar oh ja, die wet cyberoperaties, Harm, daar weet je alles van. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er misschien niet iets te weinig mee bezig ben geweest. Maar ik had best wel moeite met uitleggen. Wat kunnen we nou met deze wet, wat we nog niet konden? Kun je me helpen?
Ja, kijk, er staan geen nieuwe bevoegdheden in die wet. Dus het waren eigenlijk al bevoegdheden die diensten hadden. Maar waar eigenlijk vrij snel al in die wet is na 2 jaar geëvalueerd door een evaluatiecommissie. Ook de Algemene Rekenkamer heeft er onderzoek naar gedaan. En die zeiden eigenlijk van ja, de bevoegdheden die zijn in principe eigenlijk wel genoeg. Mm-hmm. Alleen, zeker dat tappen op het internet, kan feitelijk eigenlijk niet worden ingezet. Omdat er in het vorige wet is een amendement aangenomen dat je daar ook zo gericht mogelijk naar moest kijken. En wat nou in de praktijk bleek, is dat die uitleg van wat dat gericht zou moeten zijn, dat zo restrictief was, dat je eigenlijk nooit dat zo kon doen. En ongeveer 1000 dagen geleden hebben de diensten ook gezegd, jongens, wij kunnen eigenlijk op dit moment gewoon niet goed genoeg onze taak uitvoeren. Toen is er gezegd van nou, dan moeten we... Zo'n wet wordt eigenlijk elke 10 jaar geëvalueerd. Of dan komt er een nieuwe versie. En toen is er gezegd van ja, maar dit moeten we eigenlijk repareren. Want we komen in de problemen. En we hebben wel het politiek heeft wel die bevoegdheid tot ook het mogen tappen van de kabel. Hè, dus internet tappen gegeven. Dan moeten we ook zorgen dat dat mogelijk gemaakt kan worden. En dit is eigenlijk was in eerste instantie een soort reparatiewet. Om te zorgen dat je dat wel kon doen.
En hoe concreet? Want hoe kun je dat concreet maken? Want zeg maar... een screenshot maken van het internet. Het is zo abstract.
Ja, het is mij ook echt 6 keer uitgelegd. Maar je hebt een soort. Ze hebben nu de snapshot fase. Dus in eerste instantie wordt er dus gekeken van wat gebeurt er nou op die kabel. En is dit inderdaad wat we denken nodig te hebben? Dus je gaat een heel klein stukje bekijken om te zeggen van oh ja, dit is wel of niet interessant. Dus je gaat niet beginnen met het hele tap. Nee, je kijkt even, is het inderdaad interessant? Oh ja, nee, hier moeten we niet
maar
zijn.
Maar dat betekent dan bijvoorbeeld, het is nu woensdag. We kijken naar dinsdag gisteren. Om 12:00 middags kijken we wat er gebeurde op...
Nou, hoe het precies technisch in elkaar is. Er zijn inmiddels punten gebouwd hè, waar je dat dus zou kunnen doen. Nederland heeft ook er liggen gewoon een aantal interessante internetnetkabels. Ze hebben er zijn inmiddels een aantal pilots mee gedaan, maar ik kan jou niet precies vertellen waar welk knopje omgaat, op welk niveau. Maar wat er dus is gebeurd, is er is nu een soort fase ingebouwd waar je die gerichtheid dus wel kan behouden. Namelijk, want je gaat eerst even kijken van zit hier nou inderdaad die informatie die we willen. Is dat het geval, dan kunnen we gaan tappen.
Ja. En je kan natuurlijk ook de data niet zien zoals wij misschien denken dat we zien. Harm, wat jij en ik tegen elkaar zeggen op WhatsApp of exact welke website jij specifiek bezoekt. Het gaat ook voornamelijk om data die veel meer gaat over hoe lopen de verbindingen. Gaan de verbinding naar een bepaald land die we kennen of met een bepaald internetadres die we al wantrouwen, die op onze blacklist zat. Dus het is niet zo dat je hele gedetailleerde informatie allemaal tapt. Het gaat ook om die metadata waar het met name de diensten ook om gaat.
Ja. En daar hebben we over een paar jaar komt er weer een nieuwe wet aan, 2028.
Oh, dan heb jij...
Toch?
Er wordt nu al, er is een hoofdlijnnotitie vorig jaar naar de Kamer gestuurd. Ja. Van, dit gaan we ongeveer doen. Ik zou hopen dat er in 2025 een eerste versie die in consultatie kan gaan. Want deze tijdelijke wet, die heeft inderdaad een heel harde deadline. Ja. Waarschijnlijk zal die op 1 juli van dit jaar werking treden. Dan geldt die dus maar tot 30 juni 2028. Dus dan zou er inderdaad een nieuwe wet moeten zijn. Ja.
Misschien nog wel even goed ook wat er dus wel veranderd is. Als ik dat goed uitleg, daar weet jij meer van. We hebben nu wel met de situatie te maken, wat volgens mij goed is, dat toezicht tijdens de operatie ook plaatsvindt. En niet alleen maar meer achteraf of vooraf. Nee, dat is mooi, toch?
Dat kon al, maar daar zijn inderdaad nog extra... dat toezicht is een beetje verschoven. Dat voor sommige operaties dat je inderdaad de hele tijd mee kan kijken. Dat kon al. Nederland heeft echt best een uniek toezichtssysteem, waar dus de commissie toezicht in zaken inlichting en veiligheidsdienst letterlijk een kantoor heeft binnen de diensten. Alle informatie mogen bekijken. Toegangspas heeft. Iedereen met iedereen mag spreken. Iedereen mag horen. En dat loopt nu inderdaad ook bij deze operaties.
Mooi.
Cybertips. Willemijn, jij bent onze gast. Dus ik zou jou willen vragen, wat heb jij meegenomen?
Ja, het is dus niet echt een cybertip. Het gaat natuurlijk over inlichtingendiensten in mijn geval. Eigenlijk ook nog een hele klassieke. Dus veel meer hoe het vroeger ging. Eerst een serie. Ik heb net de eerste aflevering bij NPO gekeken. A Spy Among Friends. En het is een Ben McIntyre heeft een boek daarover over geschreven. Het gaat over de Cambridge Five, over Kim Philby. Dus over eigenlijk een van de meest succesvolle operaties in de Sovjet-Unie. Tijd waar dus een aantal jonge mannen Cambridge Five bij hun universiteit in Cambridge gerekruteerd zouden zijn. En eerst heel lang onder de radar hebben gefungeerd, maar vervolgens als journalist, medewerker van buitenlandse zaken, een van de hoofden bij inlichting en veiligheidsdiensten geopereerd zouden hebben. En jarenlang informatie naar Rusland hebben, of de Sovjet-Unie hebben gesluist. Nou, hele mooie serie, ook als je een beetje wil kijken naar de klassieke tradecraft van de inlichting en veiligheidsdiensten.
Tof, sla dat zeker aan.
Mooi.
Ik heb een podcasttip. Waveform heet deze podcast. Podcast van de bekende techvlogger MKBHD.
Wie kent hem niet?
Marques Brownlee. Hele bekend hoor. Een hele grote.
Het ligt aan mij. Ik zie Willemijn ook kijken, gelukkig.
Zij maken een podcast en die heet dus Waveform. En ze hebben een aflevering van ongeveer 1,5 uur. En die gaat alleen maar over productiviteitsapps. En
dus ga je 1,5 uur naar een podcast luisteren. Ja, lekker productief. Ja.
Nee, maar okay, je kent me een beetje. Ik heb best wel moeite met zeg maar, gestructureerd leven. Vind ik heel moeilijk. Dus ik heb honderden apps. Ik probeer alle apps en dan ga ik weer van de ene naar de andere app. Maar als je dit nou een klein beetje herkent, van okay, hoe kan ik zelf productiever zijn, iets gestructureerder werken, check deze podcast. Ze hebben letterlijk het voorbeeld van een van hun collega's die zijn wekker gebruikt als een soort to-do-app. Dat is niet the way to go. Wat kun je dan wel? Dan moet je even deze podcast luisteren van 1,5 uur. Te checken als podcast in je favoriete podcast app of op YouTube. Maar uiteraard link in de show notes.
Mooi. Nou, ik vond het belangrijk om deze tip weer eens aan te halen. Gezien natuurlijk wat er gebeurd is. Dat verschrikkelijke incident in Amerika waar die Baltimore-brug is ingestort. Hm? Daar komen natuurlijk heel veel filmpjes vandaan dat schip de stroom uit lijkt te vallen. Hij moet draaien. Nou goed, er kwamen allerlei complottheorieën gelijk voorbij. Dit is een cyberaanval. Zelfs Andrew Tate knalde de wereld in dat het een cyberaanval is in een schip. Gelukkig zeiden steeds meer mensen van joh, we weten helemaal niks. En misschien moet je eens verdiepen in hoe cyberwarfare nou eigenlijk werkt. Daar is een fantastisch boek ook over die we nog niet genoemd hebben. This is How They Tell Me The World Ends. Ik zat gisteren nog met een contact van mij te spreken die ook een fantastisch boek vond. Daar komt gewoon heel veel in samen. Ook spionage, ook cyberwarfare, ook scenario's over hoe het echt mis kan gaan. Maar als je nou geen Andrew Tate wil zijn en wel wil weten hoe het werkt en dat je niet zomaar een schip op afstand uit kan zetten, dan lees dat boek. Wees geen Tate. Sowieso een goed advies voor mensen met jonge kinderen. Iedereen eigenlijk.
Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En naast ons zit inlichtingexpert Willemijn Aert. Willemijn, dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
Je kunt ons volgen via X, Dave Maasland, Harm Teunis en via Digitale Front. En Willemijn kun je volgen via Willemijn Aerts. Heb je nou tips of wil je ons iets vragen? Mail dan naar hetdigitalefront@kortimedia.nl. Korti met een C. Tot volgende week.
Tot volgende week.